Goedemiddag. Heel hartelijk welkom bij deze publiekspresentatie van het rapport Het slavernijverleden van de protestantse gemeente Delft. Ben ik goed te horen? Niet goed te horen? Dit gaat beter. Ja, ik krijg meteen een hele echo erbij. Even voorstellen, mijn naam is René Strenghold en ik ben stadspredikant voor de protestantse gemeente Delft en heb ook deelgenomen aan de commissie die uiteindelijk in naam van de Algemene Kerkenraad gekeken heeft wat willen wij als kerk met het slavernijverleden, wat is onze taak daarin. En we hebben ook de opdracht gegeven voor dit onderzoek en het begeleid. Dus een welkom namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente en namens ons als werkgroep. En een speciaal welkom voor de twee historici die het onderzoek voor ons hebben uitgevoerd. Ingrid van der Vlis en Gerrit Verhoeven. Fijn dat jullie het hier vanmiddag willen presenteren. En welkom aan de drie mensen die we gevraagd hebben te reageren. Eén moet nog arriveren, die staat in de file. Bram Gillen, de voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Joelle Gooyen namens de gemeente Delft. En we verwachten nog Glenn Wise. Die is van Can I Dream, een organisatie die jongeren stimuleert in talentontwikkeling. En van Delft Ontdekt, de groep die ook achter de hele week van verbinding zit. En vroeger de kwartiermakers slavernijverleden werden genoemd. 2 jaar geleden, kort voor Kitty Kotti, werd het onderzoek gepresenteerd. Ook gedaan door Gerrit Verhoeven, Ingrid van der Vlis en Nancy Jouwe. Naar het slavernijverleden van de gemeente Delft, in opdracht van de gemeente. En dat rapport liet heel duidelijk zien dat de kerk niet buiten deze donkere kant van de geschiedenis staat. En niet buiten de pijn die daar nog altijd bij gevoeld wordt. 23 oktober hebben we toen een stadsgesprek hier gehad. Ik heb toen namens de protestantse gemeente gezegd dat we niet weg willen lopen voor die rol die wij hebben gespeeld. Dat we het onder ogen willen zien. En ook hoe het doorwerkt in het heden. En dat we daarin ook verantwoordelijkheid willen nemen. En we zijn blij dat we de vervolgstap hebben kunnen zetten van het onderzoek waarvoor we vanmiddag bij elkaar zijn. We vinden het ook mooi dat deze presentatie onderdeel is van de Week van de Verbinding. Allerlei activiteiten in aanloop naar de viering van de afschaffing van de slavernij komende dinsdag. Ik geef graag het woord aan Renske Olderboom, emeritus studentpredikant van de protestantse gemeente. En emeritus betekent dat ze met pensioen is, maar nog altijd actief. En zij zal ons verder door deze middag leiden.
Dankjewel, René. Renske Oldenboom heet ik. En ik ben vereerd dat ik dit mag doen. Moderator zijn vanmiddag. Ik wil u vragen om uw hand op te steken als u het niet verstaat. Dat kan op elk moment. Dus voel u vrij als u het niet verstaat om uw hand even op te steken. Dan begrijpen wij dat er iets moet gebeuren. Daniel begrijpt dat dan ook. Dat als eerste, kijk daar ga ik, praktische mededeling. Ik ga ook niet veel zeggen, maar ik wil wel benadrukken eigenlijk wat René net zei. En ik wil René Strenghold, citypastor, en Bram Gillen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft, bijzonder complimenteren met het tot stand komen van dit rapport. De Kerkenraad was opdrachtgever, René was initiatiefnemer en voorzitter van de werkgroep. En in die werkgroep, ik wil toch even genoemd hebben, daarin zaten Kees Kruijf, Nicole Ringeling, Bram van der Sar en Henk de Vries. Want ik denk dat het van groot belang is dat we hier vandaag bij elkaar zijn. En dat maakt ons in mijn ogen, en ik vond dat woord, ik geloof in het rapport van de gemeente, dat maakt ons een herinneringsgemeenschap. Wij willen actief het koloniaal verleden en het slavernijverleden openbaar maken en herdenken, om niet te vergeten en om dingen te veranderen voor de toekomst. Want dat is hard nodig. En daarom wordt dit rapport, René zei het al, vandaag gepresenteerd in de week van de verbinding. Katie Cotty is aanstaande dinsdag en de Dia di Lucha per Libertad, viering van de afschaffing van de slavernij. De ketenen zijn gebroken en de dag van de strijd voor de vrijheid, want die gaat door. Vanaf 5:30 is die viering in Theater de Veste. En Glenn Weiss, een van onze sprekers vanmiddag, die moet daar zijn, die moet dat openen. En hij zal dan ook deze bijeenkomst om 5:30 verlaten. Hij is er nog niet eens, dus hij heeft het druk vandaag. Maar hij is daar actief bij betrokken. En in elk geval krijgt u voor de tijd, voordat hij vertrekt, de gelegenheid om enkele vragen aan hem te stellen. Maar nu eerst de presentatie van het rapport. Hoe was de protestantse kerk, destijds de Neder-Duits gereformeerde kerk en later de Nederlandse hervormde kerk, betrokken bij de slavernij, bij de slavenhandel in de wereld? Was er misschien ook, wat wij toch een beetje hopen, tenminste dat heb ik dan wel, een kritische christelijke stem, of was die er niet? Wat was de handel en de wandel van leden, voorgangers, ambtsdragers en bestuurders van de kerk? Ik weet niet, ik denk niet dat iedereen dat weet, dat de apostel Paulus zich al met slavernij uiteen heeft gezet in een brief aan Titus, aan een slaaf gericht destijds. Kan ik veel over zeggen, ga ik nu niet doen, want ik moet het ook kort houden. Ik geef graag het woord aan Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis voor het presenteren van het rapport. Dank u wel.
Ja, dankjewel Renske. Ik ga even kijken of dit doet wat hij moet doen. Yes. Die heb je helemaal vergeten. Hier staat het programma voor vanmiddag, dus u kunt er nog even rustig naar kijken. De aanleiding voor het rapport is zojuist al genoemd. Twee jaar geleden de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Een heel herinneringsjaar was dat, 2023-24. Dat het 150 jaar geleden was dat er een daadwerkelijk einde kwam aan de slavernij onder het Nederlandse gezag wereldwijd. Rijk, provincies, gemeenten, ook bedrijven. Ja, zo beter. Dan hoor ik mezelf ook daar. Ja. Okay. Rijk, provincies, gemeenten, ook bedrijven gingen hun eigen betrokkenheid bij dat slavernijverleden onderzoeken. En ook de gemeente Delft vond daar voor zichzelf een rol. Dat is ook logisch. Delft had in de tijd vestigingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie binnen zijn grenzen, opgericht in 1602, en van de West-Indische Compagnie, opgericht in 1621. Nou, die beide maatschappijen hebben zich wereldwijd bezig gehouden met slavenhandel. In 2022 heeft de gemeente Delft dan opdracht aan Ingrid en mij, samen met Nancy Jouwe, Bas van der Wulp en Marion Klaases van Erfgoed Delft, om dat de betrokkenheid van het Delftse stadsbestuur en de stad Delft te onderzoeken. En dat resulteert in een rapport in juni 2023. En daaruit komt glashelder naar voren dat bestuurders en talloze andere Delftenaren direct of indirect betrokken zijn bij de slavernij. Op de ene of de andere manier maken ze deel uit van het economisch-maatschappelijke systeem dat slavernij mogelijk maakt en slavernij in stand houdt. En in december 2023 maakt burgemeester Maria van Bijsterveld namens BMW excuses voor de houding en het gedrag van de voorgangers van het Delftse stadsbestuur. En tijdens stadsgesprekken die voor en na de presentatie van dat rapport werden gehouden, kwam op een bepaald moment de vraag, René noemde het al, van de protestantse gemeente Delft, hoe zat het eigenlijk met onze betrokkenheid? Zou zo'n breed onderzoek als jullie nu gedaan hebben voor de gemeente Delft uitgediept kunnen worden om te kijken wat de gemeentelijke, de kerkelijke betrokkenheid daarbij is geweest? Nou, we hebben toen samen met de voorbereidingscommissie, Renske noemde net de leden al, een onderzoeksplan gemaakt. Daar kwamen de vragen op tafel van, ja, we zouden dat en dat en dat eigenlijk willen weten. En wij hebben toen een soort vooronderzoekje gedaan om te kijken, ja, op welke vragen zouden we antwoorden kunnen vinden. Je bent tenslotte ook afhankelijk of er wel bronnen zijn. Je kunt heel veel vragen, maar als er geen bronnen zijn, kun je geen antwoorden vinden. Nou, er zijn uiteindelijk 4 vragen uit naar voren gekomen en die zijn we gaan onderzoeken. En ik wil hierbij de commissie uitdrukkelijk bedanken voor het meedenken bij het formuleren van die vragen en de ruimte die ze ons geboden hebben om dat in alle vrijheid te onderzoeken en het vertrouwen dat ze ons daarbij hebben gegeven. En dat rapport dat gaan we nu presenteren en straks is het voor iedereen te lezen. Via internet kan iedereen het raadplegen. Ik geef nu eerst een korte inleiding en daarna presenteert Ingrid de conclusies van het rapport. En om te laten zien waar het over gaat, vertel ik u eerst het verhaal achter het plaatje dat op de omslag van het rapport staat. Dat is ook het enige plaatje dat er überhaupt in staat, maar het is een heel veelzeggend plaatje, dus we kunnen daar wel mee volstaan. We moeten daarvoor terug naar het jaar 1595, tijdens de oorlog van de noordelijke Nederlanden met Spanje en Portugal, de 80-jarige oorlog. Die oorlog betekent dat de aanvoer van Oosterse producten stokt, met name specerijen. En er vertrekt in 1595 een vloot Nederlandse schepen vanuit Amsterdam naar Oost-Indië. Ze gaan zelf op zoek naar de handelsroutes en naar de specerijen. En het is de eerste keer dat de Nederlandse vloot rond Kaap de Goede Hoop vaart. 7 jaar voordat de VOC uiteindelijk wordt opgericht. En tijdens het fourageren van die vloot op Madagaskar neemt de bemanning 2 jongens gevangen. En die worden geketend en aan het werk gezet aan boord. En ze worden aangeduid in het reisverslag als zwarten of wilden. Maar ze krijgen ook een naam. De ene jongen wordt Madagaskar genoemd. Het eiland waar die gevangen genomen is. En de andere jongen, Laurens. De Franse naam voor het eiland is Sint-Laurens. Het is heel bijzonder, deze feiten, de gevangenneming van die 2 jongens, de naamgeving, die staan in reisverslagen. Die zijn al eeuwen bekend. Het reisverslag is gedrukt in 1601. Dus dik meer dan 4 eeuwen geleden. En eeuwenlang zijn dat soort reisverslagen gezien als het begin van de glorietijd van de VOC. Iets waar we trots op moesten zijn als Nederlanders. En tegenwoordig kijken we daar toch heel anders naar. Ja, de VOC heeft veel winst gebracht, maar dat ging wel over de rug van anderen. Pas 1 jaar of 10 geleden werd gesignaleerd, zo van, hé, in dit verhaal, waar die 2 zwarte jongens gevangen genomen worden, dat zijn eigenlijk de eerste door Nederlanders tot slaaf gemaakte mensen. De eerste tot slaaf gemaakte Afrikanen. En die staan dan gewoon al 4 eeuwen in de bronnen en we hebben dat nog nooit zo gesignaleerd, nog nooit zo aangeduid. En dat is eigenlijk het begin van dat gruwelijke tijdperk dat gekenmerkt wordt door slavernij. En bij slavernij denken meeste mensen aan het Atlantisch gebied. De beroemde driehoekshandel van mensen die van Afrika naar het West-Indisch gebied worden gestuurd, naar Suriname. Vol beladen komen de schepen terug met goederen daar vandaan. En dan gaan ze weer met geld naar Afrika om slaven te kopen. En dan begint de hele driehoek weer opnieuw. Maar hier zien we dat er ook op de Oost sprake is van slavernij. In het Atlantisch gebied verhandelen Nederlanders in de loop van 2 eeuwen 550.000 slaafgemaakten. Dat zijn getallen waar je kippenvel van krijgt. Op de Oost verhandelt de VOC in die tijd, we hebben niet zulke precieze cijfers, maar in elk geval meer mensen. De schattingen lopen uiteen van 660.000 mensen tot misschien wel 1,1 miljoen. Dus 2 keer zoveel als in het gebied van de Atlantische Oceaan. Dat verhaal dat ik net vertelde over Laurens en Madagaskar, die 2 zwarte jongens, heeft ook een Delftse kant. en heeft ook een kerkelijke kant. Ze maken de hele reis door de Oost met de schepen van die vloot mee. En ze worden meegenomen naar Nederland, naar Amsterdam. En in 1598 vertrekt daar vandaan de zogenaamde tweede schipvaart. Want ze willen die reis nog wel eens overdoen, want de winst was gigantisch. En ook met die vloot gaan ze mee. En op die vloot gaat ook een Delftenaar mee, als ziekentrooster, Philips Pietersoon. En als ziekentrooster moet hij basale geestelijke verzorging bieden aan de bemanning van de schepen. En dat betekent dat hij 's ochtends en 's avonds een gebed met ze doet. In geval van nood, als er een storm opsteekt, bidt hij met de bemanning. En hij mag af en toe een stichtelijk woord spreken, een preek voorlezen of zo. En hij wordt uitgezonden door de Klassis Amsterdam, de regionale kerkvergadering van Amsterdam, waar de vloot vertrekt. Deze vloot maakt een tussenstop op Mauritius, ten oosten van Madagaskar. En Philips preekt daar voor de bemanning. En volgens de reisbeschrijving doet hij dat zeer straffelijk, niemand ontziende. En dat moment zien we hier. Maar Philips doet meer dan preken. Hij doopt Laurens, een van die zwarte jongens, op diens eigen verzoek. En dat is, voor zover we weten uit de bronnen, de eerste Afrikaan die gedoopt is door een Nederlander, door een Delftenaar. Hoe het verder gaat met Laurens weten we niet. Hij verdwijnt uit de bronnen. We weten wel hoe het Philips verder vergaat. In 1604 keert hij terug in Nederland. En hij trouwt met Annetje van den Burg, dochter van een Delftse brouwer. Hij wordt predikant, eerst in Lexmond en in 1608 in het Woud, onder de rook van Delft. In 1609 vraagt hij toestemming aan de Klassis Delft, de regionale kerkvergadering van Delftland, voor het dopen van, en ik citeer, zijn knechtje, zijnde uit Oost-Indië medegebracht. En dat jongetje is volgens de besluitenlijst 12 jaar en volgt catechisatie bij Philips zelf. En op 12 september 1610 wordt hij gedoopt en Philips schrijft in het doopboek dat hij Antoni Sebarik heet. En dat hij afkomstig is uit Groot-Java. Met andere woorden, hij heeft een misschien slaafgemaakt jongetje meegenomen naar Nederland. Gewoon uit zijn eigen omgeving gerukt en in Nederland gedropt. En hier zit bijna alles in wat aan de orde komt in het rapport dat we zo meteen gaan overhandigen. Kolonialisme en slavernij. De houding van de kerk en van kerkelijke functionarissen, zowel in Nederland als over zee. En de omgang met slaafgemaakten, over zee, maar ook in Nederland. Bij dit onderzoek hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd. En die komen overeen met wat we ook in het gemeentelijke rapport in de tijd hebben gehanteerd. De periode waarover het rapport zich uitstrekt is de 17e tot de 19e eeuw. Dus vanaf de VOC en zelfs nog een paar jaar eerder, hebt u net gezien, tot de afschaffing 1863 en de facto 1873. Het gaat niet alleen over de West, over het WIC-gebied, wat veel bekender is, maar ook over Oost, het VOC-gebied. En hoe belangrijk het is, blijkt wel uit wat ik eerder vertelde. We gaan er ook vanuit dat de VOC en de WIC een economisch-maatschappelijk systeem hebben gecreëerd dat is gebaseerd op slavernij. En ben je betrokken bij dat systeem, dan ben je direct of indirect betrokken bij slavernij. En wat is slavernij? Dat is een systeem waarin mensen tot objecten worden gemaakt. Ze worden behandeld als bezit. Bezit dat je kunt kopen, dat je kunt verkopen, dat je bij testament aan een ander kunt overdragen. En in het gunstigste geval kun je mensen vrij laten. Maar daar ben je helemaal vrij in, je doet het of je doet het niet. In dit rapport onderzoeken we de betrokkenheid van de Delftse kerkelijke gemeente. En Renske zei het net al, voor de eerste eeuwen is dat de Nederduitse gereformeerde kerk. Dat is na de onderdrukking van de katholieke kerk vanaf 1572 de publieke kerk, de bevoorrechte kerk. En vanaf 1816 heet die de Nederlandse hervormde kerk, die intussen is opgegaan in de protestantse kerk, de protestantse gemeente Delft. En deze kerk hebben we systematisch onderzocht. We hebben voor zover mogelijk alle bronnen bekeken die vanuit die kerk zijn geproduceerd. En wat we over andere kerken vinden, dat is gelukkig ook nogal wat, dat beschouwen we als bijvangst. Wel nu, ik zei al, we hebben 4 vragen geformuleerd. Die 4 vragen, die gaat Ingrid nu behandelen met het bijbehorende conclusies. Aan jou het woord.
Nou ben ik iets kleiner. Ik weet niet of het gelijk gaat goed. Ik zie geen handen nog in de lucht. Wat lastig is, want als u mij niet hoort, dan steekt u uw hand niet op. Tot zover de aanleiding en de inleiding. Het wordt tijd voor conclusies. Een waarschuwing vooraf is misschien nodig. We presenteren nu de conclusies, dus niet het hele rapport. Dat telt ruim 60 pagina's. En daar staan alle verhalen in. En ook moeten we ons in onze rol als historici houden. We houden ons bij de kale feiten. Wij doen geen uitspraak over wat wij goed of slecht vinden. Daarom zijn het vooral zakelijke of misschien zelfs droge gegevens op basis van de informatie die wij uit de historische bronnen hebben kunnen halen. In het rapport zelf staan naast deze conclusies uiteraard ook de achterliggende verhalen. En om hier alvast iets meer zicht op te geven, verduidelijken we ook nu zoveel mogelijk de conclusies met een concreet voorbeeld. De eerste vraag die gesteld werd gaat over de personele overlap die tussen de kerkenraad en dan met name ouderlingen en diakenen en de besturen van de VOC en de WIC. Waren dat gescheiden werelden of was er overlap? Om dit te kunnen onderzoeken hebben we namenlijsten opgesteld van de ruim 600 ouderlingen en diakenen uit de periode van de compagnieën. Deze namen hebben we vergeleken met de lijsten van de bewindhebbers van de VOC en de WIC, van de Delftse Kamers daarvan. Nou, de conclusie daaruit is, er is overlap. 16 bewindhebbers van de VOC, 25%, een kwart, u ziet ze hier in het blauw, en 10 bewindhebbers van de WIC, 34%, ongeveer een derde, zijn op enig moment van hun leven ook ambtsdrager. De overlap is verreweg het grootst in de 17e eeuw. Voor de WIC zijn in die periode ook minder zetels te vervullen. Maar voor de VOC geldt dat niet. Daar lijkt het erop dat de relatie tussen de kerkenraad en bewindhebbers verandert. Misschien hebben de kerkenraad en de lidmaten liever geen bewindhebbers meer aan tafel als er over kerkelijke zaken wordt gesproken. Toch een beetje een scheiding. Een andere mogelijkheid is juist omgekeerd, dat de interesse van bewindhebbers voor kerkelijke aangelegenheden is bekoeld. Al die namen en gegevens over de verschillende periodes wanneer deze mannen ambtsdrager of juist bewindhebber zijn, staan in een aparte bijlage in het rapport. Daar kunt u ze zien. Maar daarmee blijft het misschien toch wat abstract. En daarom een voorbeeld van de zichtbare sporen van 2 mannen die zowel binnen de kerkenraad als binnen een van de compagnieën actief zijn. Links ziet u de epitaaf van Geraldo Welhoek, zoals te zien in de Oude Kerk. Een van de machtigste en rijkste mannen van zijn tijd. Hij wordt in 1645 ouderling, op het moment dat hij al 20 jaar bewindhebber is bij de Delftse VOC-kamer. Die functies blijken elkaar niet, of blijkbaar niet. Rechts ziet u Hugo Adriaanszoon van Schravenzande met zijn gezin. Hij is liefst 7 termijnen ouderling. Maar in diezelfde periode is hij bewindhebber bij de WIC en vertegenwoordigt hij de Delftenaren in de Sociëteit van Suriname. Hij zet eigenhandig zijn handtekening onder contracten voor aankoop en vervoer van telkens honderden slaafgemaakten van Afrika naar Suriname. Van hem is heel duidelijk directe betrokkenheid bij slavenhandel vast te stellen. En bij het onderzoek naar deze overlap kwamen we ook enkele andere verbanden tegen. Die verbanden hebben we niet helemaal tot op de bodem uitgezocht. We zouden het een soort bijvangst kunnen noemen. Maar ze zijn wel belangrijk genoeg en verdienen daarom een aparte conclusie. En die is, ook op andere manieren zijn kerkenraad en handelscompagnieën met elkaar verbonden. En een van die verbanden betreft de zogenaamde commissarissen politiek in de kerkenraad. Het stadsbestuur benoemt jaarlijks 2 van deze commissarissen politiek. Zij mogen de vergaderingen van de kerkenraad bijwonen maar niet als lid. Ze hebben er dus geen stemrecht. Wel kunnen ze gevraagd en ongevraagd advies geven over dat wat besproken is. En een aantal van hen is tegelijkertijd bewindhebber bij de VOC of de WIC. En tot slot vonden we een verband tussen de compagnieën en een van de taken van de ambtsdragers. En het gaat daarbij om de diakenen, de mannen die zorgen voor verarmde lidmaten van de kerk. Dit doen zij in deze periode samen met de door de stad aangestelde charitaatmeesters in de Kamer van Charitaten. U ziet hem hier in de Schoolstraat. We wisten uit eerder onderzoek al dat de Kamer van Charitaten een aantal aandelen in de VOC en de WIC bezat. Maar bij het nakijken van de financiële boeken ontdekten we ook een structurele inkomstenbron. De Delftse VOC-kamer draagt 0,1% van de verkoopwinst van alle koloniale goederen over aan de Kamer van Charitaten. En 0,1% lijkt misschien weinig, maar vrijwel ieder jaar ontvangt de armenzorginstelling zo een paar honderd gulden. Geld dat vervolgens naar de bedeelden gaat. Tot zover de eerste onderzoeksvraag, die naar personele overlap. De tweede vraag gaat over predikanten en ziekentroosters die voor de VOC en de WIC werken. En daar hebben we een aantal vragen bij gesteld. De eerste vraag: welke rol speelt de Delftse Kerkenraad bij de uitzending naar de koloniën? En belangrijk hierbij is om te weten dat de VOC en de WIC de predikanten en de ziekentroosters aannemen, maar ze moeten wel door een kerkenraad geëxamineerd worden en soms aanbevolen worden. Dit is heel veel tekst. In het onderzoek concluderen we dat de Delftse Kerkenraad een actieve rol speelt bij de aanstelling van ziekentroosters en predikanten over zee en dan vooral voor de VOC. De aantallen die we gevonden hebben bij het doornemen van de kerkenraadsnotulen ziet u hier. Het ging om 23 predikanten voor de VOC, van wie er minstens 8 uit Delft afkomstig zijn. En in andere bronnen vonden we nog eens 14 predikanten die hier ook afkomstig vandaan zijn, maar vermoedelijk via een andere kamer zijn uitgezonden. Daarnaast hebben we in de Delftse notulen de uitzending van maar liefst 139 ziekentroosters uitgevonden. Het werd net al genoemd een soort hulppredikant, net een treetje lager. Om het in perspectief te plaatsen, het totaal aantal uitzendingen voor de VOC in het hele land bedraagt ongeveer 900 predikanten en 3000 ziekentroosters. Het rijtje cijfers bij de WIC is van een andere orde. In de kerkenraadsnotulen vonden we geen enkele uitzending van een predikant voor de WIC. In andere bronnen vonden we wel 7 predikanten die uit Delft afkomstig zijn of er na hun koloniale carrière komen wonen en soms werken. Voor de functie van ziekentrooster worden wel 3 mannen in Delft geëxamineerd. Het totaal aantal uitzendingen voor de WIC is in het hele land ook lager dan voor de VOC. Maar goed, dit zijn slechts cijfers. Het rapport gaat uitgebreid in op de wijze van uitzending door de Delftse Kerkenraad. Hoe ging dat nou? En op de predikanten en ziekentroosters die op deze of andere wijze aan Delft verbonden zijn. Nou, bijvoorbeeld Robertus Junius. Een man die net als zijn vader predikant is in Delft. En deze Robertus is belangrijk voor de Delftse betrokkenheid bij uitzendingen. Want voordat hij in 1645 in Delft komt werken, heeft de kerkenraad nog geen enkele predikant uitgezonden voor de VOC. Maar Junius die komt terug, hij brengt ervaringen mee vanuit de koloniën. En juist door zijn jarenlang verblijf als VOC-predikant op Formosa, nu Taiwan, pleit hij voor nauwe samenwerking tussen de kerk en compagnie. Hij leidt persoonlijk mensen op voor het werk in de koloniën. De leden van de Delftse Kerkenraad zijn enthousiast. Zij prijzen Junius wegens zijn ijver voor de verbreiding van het geloof, en ik citeer, onder de blinde heidenen. En vanaf dat jaar zien we een gestage stroom predikanten en ziekentroosters vanuit Delft in VOC-dienst treden. En dat enthousiasme onder predikanten, de kerkenraad, is niet altijd even groot geweest. En dat zien we in het antwoord op de tweede deelvraag. Namelijk, laten Delftse predikanten van zich horen over de handelscompagnie in het algemeen, of over slavernij in het bijzonder. Nou, u ziet het, enkele predikanten, zowel in Delft als in de koloniën, uiten kritiek op de praktijken van de VOC en de WIC. De verhouding tussen de kerkenraad en de VOC is zeker in de begintijd gespannen. Ook de WIC ligt onder een vergrootglas, zoals we zien in een aantal preken na het veroveren van de zilvervloot. Als Piet Hein deze in 1628 verovert, wordt hij ingehaald als een held. De WIC kan nu een nieuwe aanval op Brazilië inzetten. Maar dominee Sprankhuizen laat tijdens een dankdienst in de Oude Kerk een waarschuwend geluid horen. Hij wil dat de WIC zich vreedzaam opstelt tegenover de Indianen in Brazilië. En ik citeer: men heeft te denken dat het mensen zijn en er geen beesten, zo laat hij weten. Sprankhuizen vindt dat de Nederlanders zich over zee netjes moeten gedragen. Nogmaals een citaat: want wij zoeken haar en de niet zij ons. Vanaf 1645 worden de verhoudingen tussen de kerkenraad en de VOC harmonieuzer, zoals we al zagen met Junius uit Delft. Bijdrage aan het koloniale systeem wordt dan meer en meer gezien als mogelijkheid om het evangelie te verkondigen. Kritiek klinkt er soms nog wel in de overzeese gebieden, waar de predikanten en zieke troosters naartoe gezonden worden. Die kritiek gaat vaak over het gedrag van VOC en WIC-werknemers, die zich vooral met geld en nauwelijks met het geloof bezighouden. Ook ten aanzien van slavernij uit het Delftse predikant in de koloniën een heel enkele keer kritiek. Veel ruimte daarvoor krijgen ze niet of nemen ze niet. Vaak is het ook voor hen een kwestie tussen kiezen tussen aanpassing of ontslag. En dat brengt ons bij de derde deelvraag. Bezitten predikanten en zieke troosters in de koloniën eigenlijk zelf slaafgemaakten? Het antwoord is ja. Predikanten en zieke troosters in dienst van de VOC en de WIC zijn onderdeel van het koloniale systeem en hebben te maken met slavernij en slavenhandel. Bezit van slaafgemaakten is wijdverspreid onder predikanten, maar hebben we niet gevonden onder zieke troosters. Predikanten onderscheiden zich dus niet op dit vlak. Hun omgang met slavernij is gelijk aan wat bekend is van andere Nederlanders over zee. Slaafgemaakten worden gekocht en verkocht, bij testament vermaakt en in het gunstigste geval vrijgemaakt. Iemand die hier op allerlei manieren mee te maken heeft, is Philippus Baldeus. We zien hem hier met zijn tolk en zijn assistent Gerrit Mossopotam. Baldeus is een neef van eerder genoemde Robertus Junius en door hem opgeleid voor de dienst in de koloniën. Net als veel andere predikanten komt hij direct in aanraking met slavernij als hij in dienst treedt van de VOC. Als hij nog maar net in Batavia is, blijkt hij al een slaafgemaakte vrouw gekocht te hebben. Blijkbaar is het voor een predikant, net als voor andere VOC-dienaren, vanzelfsprekend om zich zo snel mogelijk te voorzien van slaafgemaakte bedienden. Eenmaal op Ceylon, nu Sri Lanka, beschikt Baldeus al over meerdere slaafgemaakten die hem in de huishouding bijstaan. Baldeus is zich overigens bewust van de ellende en de mensonwaardigheid van slavernij. Hij schrijft over de wanhoop die hij ziet als hij met Rijklof van Goens op expeditie gaat in India. Want om te overleven moeten de inwoners zich wel voor een paar gulden als slaafgemaakte verkopen. Dat is belangrijke informatie uit de eerste hand. Ook informatie die we in het rapport over de stedelijke banden genoemd hebben. Maar we hebben nu verder onderzoek kunnen doen en hij is niet roomser dan de paus, zagen we. Het lijkt erop dat ook Baldeus zelf aardig wat slaaf koopt. Van Goen schrijft na het vertrek van Baldeus naar Nederland in een rapport dat de predikant, en ik citeer, altijd met niet minder dan 77 koelies in het land reisde. Niet als een verkondiger van Godes woord, maar als een vorst. Bovendien maakt Baldeus zich volgens Van Goens schuldig aan afpersing. Van Goens concludeert dan ook niet zonder ironie, en dit is een citaat, dat de predikanten ook mensen zijn. een gepaste samenvatting van dit deelonderzoek. Nou, tot zover de predikanten die in de kolonia actief zijn. In de volgende twee onderzoeksvragen richt de blik zich op Delft. Want hoe behandelt de kerk in de onderzochte periode zwarte mensen, mensen van kleur in Delft? We weten dat een doop voor meegebrachte slaafgemaakte in principe de weg naar vrijheid betekent. Waardoor er voor hen veel afhangt van de manier waarop de kerk met hen omgaat. Belangrijke momenten in het kerkelijk leven zijn de doop, de belijdenis en eventueel een attestatie voor wie uit een andere gemeente komt. Daar zijn ook geschreven bronnen van die we kunnen raadplegen, net als de notulen van de kerkenraad. Hoe mensen daadwerkelijk met elkaar omgaan, op straat of in de kerk, is met de beschikbare bronnen niet te achterhalen. Maar met behulp van genoemde bronnen kunnen we wel vaststellen dat de kerkenraad nauwelijks debat voert over de behandeling van zwarte inwoners van Delft. Of dat nu wel of niet voormalige slaafgemaakten zijn. In eerder onderzoek opperden we al de mogelijkheid dat een stadsgenoot van kleur in de tijd minder opzien baarde dan we tegenwoordig wellicht geneigd zijn te denken. En afgaand op dit nieuwe onderzoek lijkt dat steeds waarschijnlijker. We vonden in de onderzochte periode 21 dopen, 12 belijdenissen en 6 attestaties van Afrikanen en Aziaten, of directe nazaten daarvan. Door de kerkelijke administratie uit te spitten, hebben we het aantal Delftenaren van kleur dat we al kenden verder kunnen uitbreiden. We vonden deze mannen en vrouwen meestal door hun namen, bijvoorbeeld Van Bali of Van Solor, en soms door een toevoegsel als Moor of Zwarte. Ze worden, voor zover we kunnen zien, door de kerk niet anders behandeld dan anderen. En bij het doornemen van de doop- en attestatieregisters was het daarom ook zaak om goed op te letten. Hier ziet u een voorbeeld van een attestatieboek, september 1687. Links staan de mensen die deze maand op belijdenis zijn aangenomen. En helemaal onderaan staat Antonie, een Moor. Adres Rijneveld. Niet meer en niet minder dan bij de andere kerkleden. Hoogstens valt op, naast Moor, dat hij alleen met een voornaam wordt vermeld. In de boeken van de kerkenraad komt deze Antonie helemaal niet voor. Er wordt over zijn belijdenis blijkbaar niet gedebatteerd. Als er al belemmeringen worden opgeworpen, dan zijn die hetzelfde als bij witte kandidaat lidmaten. Iemand moet voldoende kennis hebben en zich volgens de regels gedragen. En soms bleek de kerkenraad zelfs iets milder. Zo wordt de Zwartin Saartje verschillende keren overhoord over de catechismus, maar zonder succes. Omdat zij wel graag aangenomen wil worden, raadt de kerkenraad de predikant aan haar bij een volgend examen niet voor het hoofd te stoten, maar aan te nemen. De kerkenraad lijkt er geen al te groot punt van te maken. We vonden dan ook slechts enkele gevallen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een doop. En dat was dan niet van kerkelijke zijde, maar door degene die de slaafgemaakte meebracht uit de koloniën. Zometeen komt er nog een voorbeeld van. Ondanks de nieuwe vondsten hebben we het nog altijd over relatief kleine aantallen op de hele populatie van Delft. Toch trekken we op basis van de nu gevonden gegevens een tweede conclusie bij dit deelonderwerp. Voor zwarte mannen en vrouwen kan opname in de kerkelijke gemeenschap een middel zijn om onderdeel te worden van de Delftse samenleving. Vaak blijven zij, zien we, bij hun voormalige eigenaars werken. Dus het is de vraag hoeveel vrijheid zij zich werkelijk kunnen permitteren. Maar van enkele konden we achterhalen dat zij in redelijke welstand in vrijheid in Delft leven en ook onderling betrekkingen onderhouden. Zij missen hier een familienetwerk. Misschien is deelname aan de kerkgemeenschap een middel om een nieuw sociaal netwerk te creëren. Nou, hier ziet u ook, zelfs in beeld, al wat bekend Delftenaren. Ze hebben verschillende achtergronden en ze gaan na hun doop elk hun eigen weg. Maar zijn onmiskenbaar meer in Delft geworteld dan voorheen. Maria Sara Johanna Nabi, die op de prent links gedoopt wordt, is een van de weinige dopelingen waartegen bezwaar wordt gemaakt. Zover we kunnen zien, niet door de kerkenraad, maar door degene die haar mee naar Delft neemt. Hij weigert Niabi te laten dopen in zijn eigen gereformeerde kerk. De remonstrantse dominee wil dat wel en laat er na afloop deze prent van maken. Niabi is na de doop vrij, maar blijft bij een Nederlandse vrouw dienen, de echtgenote van de remonstrantse dominee. Ook van de jongeman rechts, Wange van Bali, wordt een prent gemaakt na zijn doop. Hij is als kleuter bij zijn slaafgemaakte moeder weggehaald, wordt verschillende keren verkocht en belandt uiteindelijk in Delft. Wange trouwt dan als vrij man met Rosella van Dort, een dienstmeisje uit hetzelfde gezin. Het echtpaar blijft in Delft wonen. Hun kinderen, 7 stuks, laten ze allemaal dopen in de gasthuiskerk. Zij lijken hier geworteld. Nou, deze twee Delftenaren kende u, als u andere rapporten heeft gezien, misschien al. Maar nieuwe namen van voormalige slaafgemaakten die met de kerk in aanraking komen, vindt u ook in het rapport. Zoals Catharina van Solor, die meekomt met een Delfts echtpaar. Zij heeft heel wat te stellen met haar bazin. Maar juist daardoor valt op dat zij als vrije vrouw lijkt te worden beschouwd. Ze wordt gehoord over de wantoestanden. En wanneer Catharina trouwt en een zoontje krijgt, laat ze hem dopen. Daarbij valt dan ook meteen op hoe lastig het is om de verhalen van deze voormalig slaafgemaakte in volgende generaties na te sporen. Want Catharina van Solor trouwt met Dirk Hunnicus. Hun zoontje heet daarna Dirkie Dirks. In de bronnen waar we op af moeten gaan is niet meer te zien dat hij rechtstreeks afstamt van een slaafgemaakte vrouw. Op het gevaar af alles uit het rapport weg te geven, wil ik nog één naam noemen: Ida Catharina van Macassar. Deze voormalige slaafgemaakte raakt in goede doen en stelt haar testament op. Bijzonder is dat zij een andere voormalige slaafgemaakte vrouw in Delft als erfgenaam benoemt. Zij kennen elkaar dus en steunen elkaar. Minstens zo opvallend, zeker in het licht van dit onderzoek, zijn de bezittingen die zij na haar dood achterlaat. Onder meer een Bijbel met koperbeslag, een avondmaalsboekje met zilveren slotjes en een zakbijbel. Zij lijkt daarmee een trouw bezoekster van de kerk te zijn geweest. Maar voor de laatste en vierde onderzoeksvraag over deelname aan het debat over afschaffing blijven we hier in Delft bij de kerkenraad. Eerder zagen we al dat een enkele predikant zich uitspreekt in de beginjaren van de VOC en de WIC. Maar hoe gaat de Delftse kerkenraad met dezelfde materie om als de compagnieën worden opgeheven en slavernij ook in Nederland op steeds meer kritiek kan rekenen? Kijkend naar de kerkenraad, dus naar de Delftse kerk als instituut, is de conclusie helder. Slavernij of de afschaffing daarvan is in de periode van ongeveer 1780 tot 1870, als het debat speelt, geen onderwerp waarover de kerkenraad zich uitspreekt. In de notulen van kerkelijke vergaderingen staat hier niets over genoteerd. We hebben ook geen aanwijzingen dat Delftse predikanten in deze jaren hun ideeën hierover vanaf de kansel delen. Ook niet na ongeveer 1855, als er steeds meer kerkelijke bewegingen actief worden, die juist het geloof aangrijpen om op te staan tegen slavernij. Zoals u ook ziet op het getoonde schoteltje hier met de tekst: als niemand u ziet, God ziet u. Van een antislavernijcomité in Nederland. Het is overigens gemaakt naar Engels ontwerp. Engeland schaft in 1833 de slavernij af. Nederland wacht daar nog jarenlang mee. En hoewel de kerkenraad zich niet uitspreekt tegen slavernij, doen individuele predikanten en kerkleden dat soms wel. Zij nemen wel deel aan het debat. U ziet hier verschillende. Linksonder ziet u een aankondiging in de Delftse krant voor een bijeenkomst van de Nederlandse maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij. De vereniging wordt opgericht in de jaren 1840 en is geïnspireerd door het Reveil. Zo'n 14 jaar later, in 1855, wordt een Delftse afdeling opgericht die na aanvang uit 48 leden bestaat. Diverse predikanten en ambtsdragers zijn er dan lid van. De in de oproep genoemde secretaris van de Hegespies hoort bij de Waalse kerk. En A.H. Broens is dominee bij de Lutheranen. Cornelis Hoekwater, hij staat linksboven, is niet alleen ambtsdrager in de hervormde kerkenraad, maar hij is ook nog eens lid van de Tweede Kamer op het moment dat de wetsvoorstellen voor afschaffing van slavernij behandeld worden. Daaruit blijkt dat we niet al te rooskleurige verwachtingen moeten hebben van de antislavernijlobby. Vaak spelen financiële belangen ook bij hen een grote rol. Hoekwater, dat konden we nazoeken, stemt in 1859 tegen de afschaffing van slavernij in Nederlands-Indië. En 3 jaar later gaat hij pas akkoord met afschaffing van de slavernij in het Caribisch gebied, na de toezegging dat de vrije slaafgemaakten nog 10 jaar voor hun oude eigenaar moeten blijven werken. Het zogenaamde staatstoezicht. Geen institutionele rol dus voor de Delftse kerk. Maar als de afschaffing van slavernij in 1863 bij wet geregeld is, viert de Delftse afdeling dat wel met een dankdienst in de Waalse kerk. De afschaffing wordt dus zeker wel als een soort kerkelijke aangelegenheid gezien. De antislavernijmaatschappij wordt ook in 1863 opgeheven. Een aantal leden, ook kerkelijk actieven, stapt over naar gezelschappen die zich richten op zendingsarbeid in de koloniën. Slavernij mag dan afgeschaft zijn op dat moment. Het koloniaal denken blijft nog lang intact. En met deze laatste kanttekening hebben we nu alle conclusies behandeld. Ik zei het al, het rapport biedt meer achtergrond en meer onderzoeksresultaten. En we zijn ervan overtuigd dat we daarmee de geschiedenis van Delft weer iets verder hebben kunnen invullen, kunnen inkleuren. Daarom wil ik ook graag Bram Gillen en Gerrit Hoeven vragen, want we dragen vol trots het rapport over zometeen. En daarmee aan Bram Gillen zometeen. Maar ook aan u, die hier allemaal zit, en aan de gehele stad. Want het rapport is vanaf morgen, of misschien vanavond al, te vinden op de website van de Protestantse Gemeente Delft. Dank voor uw aandacht.
Ja, Bram, een spannend moment. Er is lang aan gewerkt, er is hard aan gewerkt. Er is goed over meegedacht vanuit de kerk. En het is dan ook met gepaste trots dat we dit product aan jullie aanbieden. En we hopen dat het leidt tot een heel vruchtbaar debat. Veel geluk ermee.
Veel dank Gerrit en Ingrid voor het zeer grondige en gedegen rapport dat jullie voor ons hebben gemaakt. En de heldere presentatie waarmee jullie ons allemaal hebben meegenomen vanmiddag. Beste aanwezigen, vanuit allerlei achtergronden, Delftenaren, gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Delft en verdere geïnteresseerden. Ik sta hier vandaag niet als Bram Gillen, maar als voorzitter van de kerkenraad van de kerk waar dit rapport over gaat. De kerk die door de eeuwen heen hier in de stad haar plaats had en heeft. En vanuit de Bijbel probeert om haar rol in te vullen. En als ik dan dat rapport op me in laat werken en ook de presentatie van zojuist, dan is dat pijnlijk. Heel pijnlijk. Tuurlijk, er waren enkele predikanten en ziekentroosters, kerkelijk werkers, zouden we nu zeggen, die soms een kritisch geluid lieten horen. En de onderzoekers kunnen zich ook alleen maar baseren op wat ze echt in de bronnen terugvinden die geschreven zijn. Maar de onderliggende lijn is wel helder over de decennia en de eeuwen heen. En heel verdrietig. Waar je hoopt dat de kerk haar morele rol in de samenleving zou spelen, blijkt uit het onderzoek wat we al vreesden. Dat de kerk hierin faalde. In plaats van het onrecht te benoemen, aan te kaarten en te bestrijden, maakte de Delftse kerk en haar leden integraal deel uit van het ontmenselijkende systeem van slavernij. Zowel in de toenmalige koloniën als hier in de stad. Ruim anderhalf jaar geleden spraken we hier in de Nieuwe Kerk naar aanleiding van het onderzoek dat de gemeente had laten uitvoeren. René refereerde er net al aan. Op enkele plekken kwam de kerk daar al in terug. Onder andere het feit dat de diaconie, gericht op ondersteuning van armen in de stad, aandelen had in de VOC. Mede omdat die kerk in die tijd naast de overheid zo'n belangrijk instituut in de samenleving was, waren wij als kerkelijke gemeente benieuwd of het mogelijk zou zijn om hier verdiepend naar te kijken. Daar kwamen de verschillende vragen aan de onderzoekers uit naar voren, om vanuit hun kennis van de Delftse archieven te kijken wat voor onderzoeksvragen we op een reële manier zouden kunnen verdiepen en verkennen. En dat heeft tot dit rapport geleid, waarvan ik hoop dat u het alle na deze presentatie ook met veel interesse zult lezen. Dat hoop ik, omdat bij het slavernijverleden voor ons allemaal het van belang is het ook echt te doorleven. Te beseffen wat deze ontmenselijking in de praktijk betekende en voor gevolgen had. En dat begint met het weten hebben van, aangevuld met hele concrete voorbeelden waarvan we er zojuist ook verschillende terug hoorden. Die hier voor een groot deel vlakbij plaatsvonden. Wat zou naar mijn idee dan de rol van de kerk en christenen moeten zijn nu? Dat begint met wat de Bijbel ons leert. Niet alleen nu, maar al sinds we die Bijbel hebben. Ook in de eerdere eeuwen. Dat we in de samenleving ook een ander geluid laten horen wanneer dat nodig is. Dat we handelen tegen onrecht. Laat staan tegen groot onrecht en ontmenselijking. Dat we net zoals Jezus ons voorleefde, bijzondere aandacht hebben voor zwakke groepen in de samenleving. Of zoals een journalist het recent beschreef, de kerk heeft een morele plicht om een kritisch tegengeluid te geven. Juist de kerk. Ook nu, ook hier in Delft. Dat geluid heeft de Delftse kerk tot aan de afschaffing van de slavernij toe echt onvoldoende laten horen. Laat dat naast een pijnlijke constatering ook een oproep zijn voor vandaag. Waarbij we samen met nazaten van slaafgemaakten beseffen hoe dit nu doorwerkt. En wat de kerk daar in positieve zin aan kan doen. En te zien waar systemen van groot onrecht ook nu aan de orde zijn. En ons daar in woord en daad tegen verzetten. Dank u wel. Geef ik het woord nu graag over aan Glenn Wijs vanuit Can I Dream. Fijn dat je er bent, Glenn.
Ja, super. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Glenn Wijs, directeur van Stichting Can I Dream. En tot vorig jaar voorzitter van het kwartiermakerscomité Delft Slavernijverleden. Het rapport dat zojuist overhandigd is, is een rapport wat nodig was. Is een rapport dat ons doet beseffen dat in een periode van onrecht, of het een jaar duurt, een decennium of eeuwen, als je eenmaal deel uitmaakt van dat systeem en jezelf direct of indirect belang erbij hebt, hoe ongelooflijk moeilijk het is om je er tegen uit te spreken. En er zijn een aantal namen, ik heb ze toch genoteerd, omdat ik het belangrijk vind om juist die namen te noemen. Dominee Spranghuizen, reeds in de 17e eeuw. Die feitelijk aangaf, wat hier gebeurt kan niet. Wij moeten mensen als mensen behandelen. Juist in de koloniën. Een tegengeluid. Een geluid dat ons eraan herinnert dat mensen geen dieren zijn, dat mensen geen bezit zijn. Maar dat mensen als mensen behandeld moeten worden. Het was een hele periode stil. Hele lange periode daarna bleef het stil. En toen kwamen er weer twee namen zojuist naar boven in het rapport. Ik heb ze ook opgeschreven. Cornelis Hoekwater en dominee Broens. Die eigenlijk als schreeuwende in de woestijn het geluid lieten horen van menselijkheid. Die wellicht zich heel eenzaam hebben gevoeld. Geen gehoor kregen van hun directe gemeenschap. Mensen die het moed hadden om tegen het dominante narratief zich uit te spreken. Het narratief dat slavernij iets was wat ons geld opleverde. Slavernij een systeem was, ach, wat normaal was. In die tijd waren zij degene die zeiden, wacht, denk, voel. Wat leert ons geloof ons eigenlijk? Ik sta hier voor u ook als gedoopte man in Delft destijds, protestants. En van huis uit heb ik altijd geleerd dat we niet alleen moeten luisteren naar wat er wordt gezegd, maar vooral ook wat er niet wordt gezegd. Als wij geluiden horen, ook vandaag de dag, waarin onderdrukking, uitbuiting, displacement, genocide, iets is wat we naast ons neerleggen omdat we belang hebben, direct of indirect, bij een systeem, dan is het onze morele plicht als christenen om dat geluid wat de drie namen, of wat de drie mannen, wiens naam ik zojuist heb genoemd, om ons daartegen uit te spreken. Als we weten dat oorlogen dichtbij in Europa, oorlogen ietsje verder weg in Afrika, nog ietsje verder weg in het Midden-Oosten, in Gaza, waar er, terwijl wij hier zitten met gevulde buiken, kinderen en vrouwen sterven van honger. En wij als mensen niet altijd ons durven uit te spreken. Dan zijn dit de namen, en ik noem ze nog een keer. Dominee Sprankhuizen, Cornelis Hoekwater, dominee Broens. En nog vele verzetstrijders die we allemaal kennen uit de recente geschiedenis en in het heden. De namen die ons moed kunnen geven om het juiste te doen. Om ons ook in het heden uit te spreken tegen onrecht. Om ons ook in het heden te laten horen. Iets afkeuren in het verleden, zo gaf ik aan tijdens de opening van de Week van de Verbinding, is makkelijk. Want we dragen geen directe verantwoordelijkheid in het heden voor wat er in het verleden is gebeurd. Maar iets afkeuren in het heden, waar we getuigen van zijn, vereist lef. Omdat we iets te verliezen hebben. En deze mensen hebben ons laten zien dat de menselijkheid een morele plicht is. Om ons aan te herinneren. Vooral als we zien dat mensen onmenselijk worden. Dit rapport. Ik ben ontiegelijk trots op ons Delft dat dit onderzoek is verricht. Ik ben ontiegelijk blij dat we dit rapport kunnen gebruiken als baken voorwaarts. En ik denk dan aan de jongeren van Can I Dream, die met dit rapport in hun hand wellicht zich uitspreken wanneer wij vergeten als volwassenen dat te doen. Ik dank u.
Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Joëlle Gooyer en ik ben in Delft wethouder, onder andere voor inclusief samenleven. En mij is gevraagd om ook kort te reageren op het rapport wat verschenen is. En als stad moesten wij een aantal jaar geleden concluderen en daartoe moesten we ook aangemoedigd worden door het kwartiermakerscomité, waar Glenn voorzitter van was, dat we een deel van onze geschiedenis eigenlijk helemaal niet kenden. En daarmee ook een deel van onze inwoners eigenlijk helemaal niet kenden en konden erkennen wat we eigenlijk in deze stad ook hadden laten bestaan. Nou, er is gelukkig onderzoek gedaan, ook door Ingrid en door Gerrit. En daarmee is een stukje van onze geschiedenis verder ingekleurd. Het stadsbestuur heeft bij monden van Marja van Bijsterveld excuses aangeboden. En in die bijeenkomst is nadrukkelijk ook verwoord dat die excuses geen eindpunt zijn, maar een komma. En dat als je excuus aanbiedt, dat ook wat moet betekenen voor het vervolg. En we hebben als stadsbestuur gezegd dat we heel graag willen dat steeds meer mensen in onze stad weten van dit verleden. Ook op scholen, ook in publieksvriendelijke educatie. Dat we een plek willen om te herdenken, daar zijn we nog mee bezig. Dat we jaarlijks willen herdenken wat in onze stad ook gebeurd is en is misgegaan. En daar zijn we dus nog volop mee bezig. Ook in deze week, een jaar staat vol van 80 jaar vrijheid. En in dat jaar van 80 jaar vrijheid heeft de week van verbinding, die volop gaande is, ook een hele belangrijke plek. En daar ben ik heel blij om. En ik ben ook heel blij dat in het inkleuren van onze geschiedenis en het vullen van witte pagina's, dat ook de Protestantse gemeente van Delft gezegd heeft, hé, daar is voor ons ook werk te doen. En dat er dus een opdracht geformuleerd is. En ik begrijp best dat dat niet een makkelijk besluit is, want dat kost veel geld, veel uur, om toch onder ogen te zien welke rol de kerkelijke gemeente heeft gespeeld en hoe het geloof en slavernij met elkaar verbonden was. Dank voor het onderzoek, ook voor de prachtige presentatie waar het heel dichtbij komt. Iets wat lang geleden gebeurd is, maar ook wel heel lang door is gegaan. En het gaat over slavernij. En slavernij is een systeem waarin mensen worden ontmenselijkt. Waarin economie voorgaat op mensenlevens. En slavernij kan zijn afgeschaft en voor ons heel ver weg voelen, maar een systeem waarin economie belangrijker is dan mensen en waarin mensen, andere mensen, niet meer als mensen worden gezien, dat is nog steeds heel dichtbij. En dat vraagt continu van ons om daarin in de spiegel te kijken, in ons eigen land en ook wereldwijd. En Glenn heeft daar zojuist ook wat over gezegd. En het was misschien, dat zei jij zelf net ook, Bram, niet heel verrassend wat er uit het onderzoek kwam, dat de kerk eigenlijk stilzwijgend liet bestaan en ook actief meewerkte aan het systeem van slavernij en kolonialisme. Veel mensen die de kerk besturen waren ook actief bij de VOC en de WIC. En dat voelden we al toen het Delftse rapport werd gepresenteerd. Maar dat komt nu ook wel heel duidelijk naar voren. Heel veel mensen die voor de kerk werkten, hadden slaven, vonden het volstrekt normaal en spraken zich in elk geval niet uit tegen een systeem waarin mensen, schepsels van God, niet werden gezien als medemens, maar als een product. En ik vind het mooi dat de kerk dit onder ogen wil zien en daar ook uit wil leren, want dat denk ik ook waarom je zo'n onderzoek doet. Het rapport wat is opgesteld is ook denk ik geen eindpunt, maar een startpunt voor verdere gesprekken. Dat hopen we vandaag al te doen. Mooi dat er veel mensen komen om dit rapport gepresenteerd te krijgen, om er ook over na te denken, om erover in gesprek te gaan. Ik hoop op een mooi gesprek straks. Het rapport laat wat mij betreft ook zien dat het mogelijk is om institutioneel geheugen te herstellen en verantwoordelijkheid te nemen. En daarmee is deze stap van de Protestantse gemeente ook, wat mij betreft, een voorbeeld voor andere instellingen in Delft. En als gemeente willen we daar ook bij aansluiten. We hebben een programma Koloniaal en Slavernijverleden. En we zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan een nota Samen Thuis in Delft, waarin we inzetten op erkenning, heling en bewustwording in onze stad. Want pas als we deze gedeelde geschiedenis recht aankijken, kunnen we samen bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis kan voelen. En ik hoop dat we ook als gemeente en als kerk samen op kunnen trekken in vervolgstappen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van dialoog en ontmoeting rond dit verleden. Dat we met elkaar aandacht geven aan de verhalen van zwarte en gekleurde Delftenaren. En dat we steun geven aan initiatieven die inzetten op erkenning, op educatie en herstel. En zoals ik al aangaf, we zijn dus druk bezig de laatste hand te leggen aan de nota Samen Thuis in Delft. En het programma Koloniaals en Slavernij Verleden. En dat hopen we kort na de zomer aan de Raad te overhandigen. En daarover in gesprek te gaan en dat dan vast te stellen. Maar het onderzoek en deze bijeenkomst zijn een voorbeeld van hoe we in deze stad aandacht willen blijven geven aan het slavernijverleden. En hoe dat doorwerkt in het heden en wat dat nu van ons vraagt. En het onderzoek laat wat mij betreft zien waarom het ook zo nodig is. Hoe geloof en macht met elkaar verweven waren in het instand houden van koloniale structuren. Hoe het zwijgen en meewerking van morele autoriteiten aan een ontmenselijk systeem aan de hand was. Maar ja, dat laat zien wat er ook vandaag van ons gevraagd wordt. En het laat ook zien dat het belangrijk is om te erkennen. Want dat heb je nodig om te kunnen verbinden, om te werken aan inclusie en herstel vandaag de dag. En net als onze nota willen we, hoop ik dat dit bijdraagt aan het bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst. En dat kan alleen als we ruimte maken voor vaak ongemakkelijke geschiedenis van onze stad. Voor de hele geschiedenis van onze stad. Inclusief het koloniale verleden en de betrokkenheid van instituties en van kerken. De gemeente nodigt inwoners ook uit tot herdenken. En dat willen we ook komende maandag doen op 30 juni. Dan vindt de herdenking koloniaal en slavernijverleden in 2025 plaats in Theater de Veste. En die herdenking wordt gevolgd door een voorstelling Na de Komma, waarin jongeren in gesprek zijn gegaan over de doorwerking in het heden. Dus van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Nogmaals dank aan de kerk die dit onderzoek aandurfde en daar opdracht toe gaf. Aan de onderzoekers die een beeld hebben gebracht en heel veel uren hebben besteed in archieven. Om het beeldend te maken, voor ons herkenbaar te maken en inzichtelijk te maken. En dank voor de organisatie van deze middag waarin we ook met elkaar in gesprek kunnen. Samen op naar een inclusiever Delft.
Dank jullie wel. Ik wil graag Bram, Glenn en Joelle en Ingrid en Gerrit uitnodigen om hier plaats te nemen achter de tafels, zodat u vragen aan hen kunt stellen en een enkele opmerking kunt maken. Er zullen twee microfoons zijn. René en Nicole zullen door de zaal lopen en op mijn aanwijzing hebben ze gezegd u de microfoon voorhouden en u kunt dus een vraag stellen. Daarbij hebben we als regel één vraag per persoon, dus geen batterijen vragen. We hebben niet zo heel veel tijd. Dat betekent ook dat er, als u echt nog vragen later heeft, dat u die kunt stellen via de website pgdelft.nl aan de scriba van de AK. Dus dat is ook mogelijk nog, mocht het hier niet kunnen. En bovendien, bij de borrel zometeen kunt u de sprekers, zo mooi verzameld hier, ook nog aanspreken. Dat was geloof ik mijn introductie nu. Hebben jullie een microfoon? Deze denk ik ook. En die moet hierheen. Oké. Oké, nou, graag uw vragen en opmerkingen. Daar is de eerste vraag.
Ja, mijn naam is Walter Doorn, ik ben schrijver van de Katzamenwereld. Ik had één belangrijke vraag. Ik ga zelf reflecteren in mijn boekserie Op Straat van Spram. En volgend jaar. Maar mijn vraag is dus eigenlijk, wat ik wil weten, dat ontbreekt eigenlijk in de discussie. In welke taal hebben de Afrikaanse slaven gecommuniceerd met de Europese planters en koloniale handelaren? Want ze kwamen uit tientallen dorpen in Afrika, heel Afrika, en werden ook eigenlijk ontvoerd uit verre dorpen. Hoe ze lange reizen geketend meemaken. De Ashanti en de Bantus hebben toen ook allemaal toen vergroofd. Dus die communicatietalen, dat is eigenlijk wat ik wil weten eigenlijk. Is dat anders zacht bekend bij Glenn Wise? Glenn Wise weet hier zeker over genoeg.
Dank u wel voor uw vraag. De vraag is, in welke taal? Hoe communiceerden die mensen eigenlijk met elkaar, als ik het zo even mag formuleren? En Glenn, kun jij daarop antwoorden?
Ik zal proberen, maar ik geef graag ook mijn de microfoon dadelijk over aan mijn collega's. Wat ik van de vraag begreep was niet zozeer de taal, maar ook de rol van hoe slavernij georganiseerd werd op het Afrikaanse continent. Ik verwijs je graag naar een aantal boeken, u graag naar een aantal boeken, van onder meer Dr. Frank Drachtenstein. Het heeft heel goed in kaart gebracht, ook de vroege slavernij. We houden ons hier vooral bezig met de zogenaamde latere periode vanaf de 17e eeuw, 16e eeuw. Maar reeds vanaf de 13e eeuw was er sprake van slavernij, waar Europeanen een rol in hebben gespeeld. Wat begon met plunder en rooftochten en nadien kreeg je een hele structuur aan de westkust van Afrika, nadien ook de oostkust van Afrika. Maar er zijn genoeg scholars op dit vakgebied. En ik verwijs u graag naar die boeken. En ik heb er nu één genoemd van Dr. Frank Drachtenstein. Ik weet niet of Gerrit nog iets wil aanvullen.
Ja, zijn hier nog uit het onderzoek nog dingen naar voren gekomen? Of uit
nee, dit is
onderzoek?
Geen expliciet deel van het onderzoek geweest. We hebben ons gericht op de rol van de kerk. En met name vanuit Delft. Dus dit is echt een andere tak van onderzoek. Ja. Die we hier niet hebben meegenomen.
Okay, dank u wel. Nog een vraag. Daarachter.
Vorig jaar hebben we een workshop hoofddoekvouwen gedaan. Dus dit gaat over de taal die vrouwen onderling af gingen spreken. Omdat ze niet één taal mochten praten. Omdat dat vervelend was voor de slavenhouders. En die hadden heel veel manieren om gesteven stof in bepaalde vormen te vouwen en op hun hoofd te zetten. En dat was hun beeldtaal waarmee ze tegen de kolonisator in konden communiceren. En dat vond ik prachtig om te ontdekken en om ook mee te mogen vouwen.
Dankjewel voor deze aanvulling. Dan gaan we naar een vraag daarachter. U had een vraag, meneer, met blauwe t-shirt. Ja, donkerblauw t-shirt. En inderdaad, fijn als u uw naam even zegt. Ja.
Hans van Berkel. Is er als bijvangst wellicht ook nog iets te zeggen, dan zal het met name de 19e eeuw zijn, over de katholieke kerk en de betrokkenheid daarbij?
Ah ja, ja, ja. De... Daar valt veel
in. 19e eeuw, dan krijg ik hem inderdaad. Dat is lastig. Ja, nu geen bijvangst, want de katholieke kerk had een eigen administratie en hun eigen gegevens. Ik weet wel, doordat we nu veel dieper zijn gaan zoeken naar de antislavernijbeweging, die dus echt maar klein was. Het waren een paar mensen die zich uitspraken, maar echt, echt laat. Daar hebben we nu gezocht aan de hand van de namen die we uit de hervormde kerk kenden. De ouderlingen, de diakenen. Zien we daar overlap tussen? Als er zo'n lijst is van katholieke betrokkenen, dat is natuurlijk ook terug te vinden wellicht.
Mag ik daarop aanvullen dat in deze tijd die onderzocht is, de protestantse kerk staatskerk of bijna staatskerk was. Hè? Dus dat was. En er was op dat moment was het niet mogelijk als je katholiek was om aan het bestuur deel te nemen, sowieso. Dus dat heb ik geleerd op de tentoonstelling in het Katharijnenconvent. Er waren natuurlijk wel katholieken en die bleven er ook, maar die hadden geen stem. Heel weinig stem. Dus ja.
Maar in de 19e eeuw juist weer wel. In de 19e eeuw juist weer. Daarom ging ik automatisch uit dat u de antislavernijbeweging bedoelde. Ja. Want de bewindhebbers, de VOC en de WIC, zijn dan al opgeheven. Dat
dan opgeheven,
geldt dan niet meer.
Ja. Ja, hier.
Ja, Kees Lief, ik ben hier naartoe gekomen omdat het onderwerp slavernij verleden voor mij echt zo verleden is dat ik daar eigenlijk met het onderwerp slavernij niet zo goed kan omgaan. Het is emotioneel zo ver weg van mij dat ik, ik denk, ik heb zoiets van, dat deed men vroeger. Nou weet ik wel, er is natuurlijk ook in een hele hoop stukken onrecht wat je daar mogelijk aan kan linken. Maar ik moet zeggen, slavernij, nou ja, okay. Dat is geschiedenis.
Dank u wel voor uw vraag. Is slavernij geschiedenis? Forum, wie wil er iets over zeggen? Het is geschiedenis, zonder meer.
Ja, ik vind het mooi dat u dit vraagt. En waarom vind ik het mooi? Omdat er meerdere mensen waren die mij er afgelopen periode die vraag al hebben gesteld. Van waarom vindt de kerk dit nu belangrijk? Om dit te laten uitzoeken en op een rij te zetten. En ik denk eerlijk gezegd dat u een representant bent van een grote groep blanke Nederlanders voor wie dit heel ver weg is. Waarbij we landelijk ook gezien hebben dat het tijd nodig had om te doorleven en te doorgronden wat dit betekent, niet alleen als geschiedenis, maar ook in de doorwerking naar het heden toe. En misschien twee dingen in reactie op mij, dan ben ik heel benieuwd, want jij zei er net ook al iets over, Glenn, misschien wil jij er nog op aanvullen. Het eerste wat mij wel duidelijk is geworden, het is veel minder ver verleden dan je denkt. Heel praktisch, als je kijkt naar de laatste onderzoeksvragen, de afschaffing van de slavernij, en beseft hoeveel generaties terug is dat dan voor mij. Dat is veel minder dan wat je in het eerste instantie dacht. En de werkelijkheid, hoe dat in Delft ging, misschien een voorbeeld dat mij raakte, dat is dan niet een persoon, maar gewoon een besef. De dankdienst voor de afschaffing van de slavernij, die was er in Delft, kunt u lezen in het onderzoek. Die was in de Waalse kerk. Ik weet niet of u de Waalse kerk kent. Ik ben getrouwd in de Waalse kerk. Daar passen 200 mensen in. Dus liep Delft nou uit om blij te zijn met de afschaffing van de slavernij en de kerk, om daar bij stil te staan. Dat staat in geen verhouding tot de kerken na de Tweede Wereldoorlog of de oude kerk toen we de vluchtelingencrisis hadden in 2015, waar iedereen zei, wat kunnen wij doen als christenen? Dus dat was voor mij bijvoorbeeld iets confronterends om dan te lezen. En het tweede is, het is iets van generaties. Je het risico loopt, denk ik, dat hierover praten heel snel naar de volle breedte gaat van discriminatie en inclusiviteit. Dat we ons dat beter moeten beseffen. Dat kunnen we hoog over zeggen, ja, dat vinden we belangrijk. Maar dat wordt veel tastbaarder als je concrete voorbeelden hebt, waarmee het niet binnen een jaar verandert. En dat is ook iets wat we als kerk weten. Want waarom krijgen wij een preek elke zondagochtend? Omdat we die afgelopen week ons weer niet gedragen hebben zoals we leren uit de Bijbel dat het zou moeten. Maar het is wel belangrijk om die boodschap te blijven horen en ons best daarvoor te doen. En ook dat is denk ik iets wat ontzettend belangrijk is, ook hier in de stad. En waar kennis en het doorleven van het slavernijverleden ons bij kan helpen.
Mooi, dank u.
In de aanvulling op Bram. Allereerst complimenten dat u er bent. Dat vooropgesteld. Want alhoewel u aangeeft van, goh, het is lang geleden, het is geschiedenis. Dat vul ik dan even in. Wellicht heeft u niet zoveel met dit stukje van de geschiedenis. Heeft u toch uw tijd genomen om hier te zijn. En ik kan me ook zomaar voorstellen, Bram gaf al aan, dat u misschien een vertegenwoordiger bent van een iets grotere groep die datzelfde gevoel heeft. Die het niet helemaal kan plaatsen of de vaas dat, god, maar wat moet ik hier eigenlijk mee? Ik ben niet iemand die heel gauw in de openbaarheid praat over mijn persoonlijke ervaringen, maar bij hoge mate van uitzondering zal ik het dan toch doen om het iets dichterbij te maken. En dan vertel ik twee parallelle verhalen. Op de middelbare school had ik een goede Joodse vriend, Joshua. En tijdens geschiedenislessen, als wij het hadden over de Holocaust, was hij degene die duiding gaf aan de letters die we lazen. En dat was simpel door te zeggen, ja, wat jij hier leest of wat we hier lezen in de klas, dat gaat over personen. Dat gaat over mijn opa. Mijn opa is vergast in Auschwitz. Dat is zijn verhaal. En die gesprekken die ik toen met hem voerde, gaven voor mij heel veel duiding aan een hoofdstuk geschiedenisles of een proefwerkje dat ik moest maken nadien. Evenzo hadden wij een module later een keuzeblokje over slavernij, waarbij vooral het narratief werd gebezigd, wat onze oud-premier nog noemde de trotse VOC-mentaliteit, de handelsgeest. Zonder echt in detail in te gaan van wat we feitelijk met elkaar hebben verhandeld. En bij die modules was ik degene in de klas, als een van de weinige jongens van kleur toen, die duiding kon geven aan die letters. Door te praten over mijn bedovergrootmoeder. Dus om het nog dichterbij te maken, mijn oma's oma. Die geboren is nog als tot slaaf gemaakt in Suriname. En als ik aan mijn oma vroeg over de geschiedenis van Suriname, als ik dan jaarlijks op vakantie ging, dan kon zij heel mooi vertellen over haar vader, over haar moeder. En dat was een kleurpaar die werd ingekleurd. En dan vroeg ik één generatie verder terug en toen was het stil. Ja, jullie hoorden het niet, maar het was stil. Het werd zwart. En dat was een geschiedenis die onaangeraakt bleef. Zelfs toen ik mij ging verdiepen erin en jaren daarna weer naar Suriname terugkwam, was het van, jongen, ik wil het hier niet over hebben. Sst. We zitten nu op een moment in de geschiedenis waar sst, geen ruimte meer heeft. We halen met elkaar die stenen weg om collectieve heling, zoals het vaak genoemd wordt, de eerste stappen daarin te zetten. Want hoe we het wenden of keren, het is een stukje gemeenschappelijke geschiedenis. En tot voor de excuses van de koning, tot voor de excuses van Rutte, werd het vooral iets gezien als een aangelegenheid van mensen van kleur. En vandaag dag zien we steeds meer dat mensen beseffen van, hey, het is iets wat ons allemaal raakt, het is iets wat ons allemaal tot dit moment in het hier en nu heeft gebracht. En wat ik van ganse harte hoop, en daar is wel wat tijd voor nodig, dat besef ik ook, is dat het verhaal van Joshua, wat ik zojuist vertelde, dat dat over 150 jaar nog steeds ingevoeld wordt. Zo, parallel dat wat er toen gebeurd is, dat wij dat ook nu invoelen. En als het verleden dan toch te ver weg is, laten we dan met diezelfde lens van moraliteit en menselijkheid het heden beschouwen, zoals ik ze net aangaf, daar waar er sprake is van onrecht. En vanuit onze christelijke inborst voelen van, hey, hier moeten we ons tegen uitspreken, dat we dat ook durven te doen. Zoals de voorgangers met heel veel moed dat destijds gedaan hebben.
Glenn, ik weet dat je weg moet. Is dit het moment om te gaan? Ja. Heel
dank jullie wel.
Dank voor je bijdrage. En nou, heel veel. Alle goeds. Hier was nog een vraag.
Mijn naam is Ingrid Roos. Ik heb wel eens gehoord dat de stelling van de kerk was. Dat is er niet heen. De stelling van de kerk zou zijn geweest: een mens die niet gedoopt is, kan je zonder meer tot slaaf maken. Is dit in het onderzoek naar voren gekomen, deze stelling?
Ja, niet zozeer.
Een mens die niet gedoopt is, zou je tot slaaf kunnen maken.
Dat was inderdaad het idee. Iemand die christen is, kan geen slaaf zijn. En zeker in de beginjaren, bij de WIC, bij de VOC, dat zat ook nog heel erg in de strijd tegen de katholieke Spanjaarden. Die deden al langer aan slavernij. Dan werd het nog aangeveld van, oh, maar wij doen het niet. Dat is iets van de katholieken, die doen dat. Dus dat werd zeker gebruikt. En dat staat ook wel genoemd, maar ja, niet als een specifieke Delftse conclusie.
Staat dat ook in het onderzoek met zoveel woorden geregistreerd? Die stelling?
Ja, niet als stelling. Als, dan moet ik even kijken. Dus hebben we dat zo letterlijk opgeschreven? Misschien eerder nog in het gemeentelijk rapport ook al. Maar dat is niet iets waar discussie over is. Of waar historici nu van zeggen van... Oh, was dat wel zo? Daarom was die doop ook zo belangrijk. Dat als iemand gedoopt was... Oh, dan kun je dus geen slaaf meer zijn. Dat staat wel uitgelegd waarom die doop zo belangrijk was.
Het is belangrijk dat dergelijke zaken aan de gemeenschap verteld worden. Want historici is maar een klein deel van de hele maatschappij. En historici weten meer dan de maatschappij. Maar de maatschappij moet het weten. De maatschappij moet beseffen waar de pijn zit. En wat ook het verdriet en al die emoties die via DNA worden doorgegeven... Wat daar de oorsprong van is, dat is het onrecht dat als je niet gedoopt bent, kan je zonder meer tot slaaf gemaakt worden. Dan ben je niks waard. En dat is de stelling van de kerk en dat is de basis van alle ellende.
Ik neem zelf even de vrijheid iets te zeggen. De landelijke protestantse kerk, de protestantse theologische universiteit, die doet... onderzoek naar de theologische motivatie achter het legitimeren van slavernij. En omdat de landelijke kerk dat doet, hebben we gezegd, wij concentreren op het Delftse. Wij gaan niet zozeer in op wat voor theologische gedachten er allemaal achter zitten. Dat laten we aan de theologen en historici van de universiteit over. Dus vandaar dat die kant van de zaak niet zo heel erg in dit rapport terugkomt. Meer de Delftse feiten.
Dankjewel René voor deze aanvulling. Nog meer vragen? Ja, Nicole.
Mijn naam is Barbara Lamen en hartelijk dank voor het rapport en de presentatie. Mijn vraag is, wat zou u ons als kerk adviseren als vervolgstappen?
Ik denk dat dat een vraag is die u niet aan de historici zou moeten stellen. Kijk, wij zijn, die vraag kwam ook naar het gemeentelijk rapport dat we uitgebracht hebben wel naar voren. Zo van, ja, wat moeten wij er nu mee? Ik denk, nou, we moeten even goed de rollen scheiden. Wij als historici duiken in de bronnen, in de geschiedenis. En we proberen dat zo sec mogelijk te presenteren. Als wij al met bepaalde meningen of adviezen die bronnen te lijf gaan, ja, dan komt er misschien wel uit wat je wilt dat eruit komt. Dus we hebben een heel duidelijke rollenscheiding. Die spreken we ook zo af met opdrachtgevers. Of dat nou in de tijd was met de gemeente of nu met de kerk. Dus wij houden ons bij de feiten. En het is vervolgens aan de opdrachtgever om te kijken, en wat gaan we hier nou mee doen? En ik denk dat Bram daar al een aardige voorzet voor heeft gegeven. Maar misschien... Wil je daar nog iets aan toevoegen? Of?
Ja, dat stond zelfs op de agenda om zo daar nog iets over te zeggen. Ik weet niet of jij dat wil, Renske, dat ik daar nu alvast een voorschot op neem. Want het is een hele goede vraag, Barbara. Want het is natuurlijk ook wat Glenn net aangaf. Hè, van als een rapport is mooi en terugkijken, maar kijk ook vooruit. En wat betekent dat dan voor ons vandaag? Er zijn eigenlijk vier...
Zullen we dat straks doen?
Ja,
ja
okay.
Toch. Ja. Maar dat komt dus. Zometeen nog, als afsluiting. Want ik vind het toch wel een mooie afsluiting. Dat we er wat mee doen. Ja. Ja.
Ben heel nieuwsgierig wat daar dan gezegd wordt. Maar ja. Ik gaf net in mijn reactie een korte hint daar al naar, volgens mij. We hebben zelf als gemeente gezegd, we willen dit niet het rapport in een la leggen en excuses aanbieden. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Het moet echt een komma zijn en tot vervolgacties leiden. Dus we blijven dit als gemeente ook agenderen. En ik denk dat het heel mooi is als we dat ook in samenspel doen met partijen in onze stad. En zeker met de kerk na dit onderzoek. Dus we zijn bezig. We hebben een jaarlijkse herdenking. Dus ik zou zeggen, kerk. Sluit daar ook bij aan. Wees aanwezig. Zorg voor dialoog in de stad. Ik denk de plek die de nieuwe kerk in onze stad letterlijk heeft. Midden in onze stad. Als plek van ontmoeting en dialoog. Er is een stadsgesprek geweest al destijds. Maar zet dat voort om de doorwerking in het heden. De erkenning van wat er misgaat. Om dat hier te blijven bespreken met elkaar. En te kijken hoe je daar als stad met elkaar in vooruit kan.
Mooi, dankjewel. Er was daar nog een vraag? Ja.
Goedemiddag, mijn naam is Nico Jouw. Ik ben journalist uit Delft. Allereerst een groot compliment voor de historici, voor het onderzoek. Ik heb een vraag voor de politica en de Bram van de Kerk. Ik weet even uw achternaam niet, sorry. Bruno Jones, hoogleraar, de Anton de Krom hoogleraar, die gaat over in zijn leerstoel over slavernij, kolonialisme en, en de hedendaagse doorwerking daarvan. Die zegt, zei onlangs in een interview, dat in de gesprekken over wat gaan we na de komma doen, eigenlijk een onderwerp als herstelbetalingen nooit meegenomen worden. En mijn vraag aan u is, wat vindt u daarvan? Vindt u dat ook onterecht? Wat vindt u van herstelbetalingen, even afgezien van misschien de alle discussies en praktische punten daarbij. Maar wat vindt u van dat dat nooit in die discussies meegaat? En wat vindt u van herstelbetalingen?
Een hele concrete vraag.
Ja, wel een ingewikkelde. Ja. laat ik vooropstellen dat de reactie die gegeven wordt, we hebben het daar niet over, dat vind ik eigenlijk de meest moeizame. Ik denk dat je daar wel degelijk elkaar recht in de ogen moet kijken en zegt wat, wie heeft waarvan geprofiteerd, welk onrecht is daarmee ook in lange lijnen doorgezet in verschillende relaties tussen mensen, tussen landen. Hoe je die vraag vervolgens beantwoordt en wat dan rechtvaardig is, dat vind ik echt een hele ingewikkelde en dat gaat mijn petje als wethouder van een van de steden in Delft wel een beetje te boven. Maar laat ik vooropstellen dat het goede gesprek
gaat daarover. Of misschien naar Den Haag?
Ja, misschien. Dan mag u de vraag nog een keer stellen. Maar laten we daar niet op vooruit lopen. Nee, maar nogmaals, ik denk, er is niet een simpel antwoord. En niet een concreet bedrag waarmee je klaar bent. Dat vraagt om gesprek, om erkenning. Wat vraag je dan en waarom? En hoe kan je eventueel met geld recht doen? Dat de vraag niet besproken wordt, vind ik misschien wel het meest problematisch.
Dank je wel. Joëlle, ja.
Ik ga niet over de vragen, maar ik zal nog even de reactie aanvullen. Ik herken inderdaad wat Joëlle zegt. Dat geldt denk ik voor ons als kerk ook. Dat het begint van wat vindt de volle breed. Wat vanuit de onderzoeken, een onderzoek gerefereerd ook net nog van de vanuit de landelijke kerk. En wat betekent het dan voor hoe je als instituut ook je rol invult. En er is niks mis mee. Om het daar dan ook te hebben over herstelbetalingen. Ook als het antwoord daar nee op is uiteindelijk. Dan, je kunt het er beter onderbouwd over hebben dan het onderwerp negeren. Vanuit een andere rol heb ik wel wat ervaring met herstelbetalingen. En misschien twee dingen naar aanleiding daarvan. De hele recente geschiedenis laat al zien hoe ingewikkeld het is. Ja. Wat is reëel naar de Groningers of naar de mensen in Zuid-Limburg? Nou, dat is 20, 30 jaar geleden. En wat is passend en leidt het ook tot waar je het voor doet? Dus wees daar niet te optimistisch over op het moment dat je zo'n stap zet. Het tweede is hoe dat goed te doen, dat zal ook nooit voor iedereen lukken. Je hebt altijd weer afbakeningen, voor welke groep gaat het, wat is de gepaste omvang, wie wel, wie niet. Dus het is ook een discussie die je moeilijk finaal kunt afronden als je zo'n stap zou zetten als overheid of als kerk.
Dankjewel, Bram. Er is nog ruimte voor een allerlaatste vraag. Ja? Maar de microfoon even graag. Helaas, als u nog meer vragen heeft, dan zult u die zo meteen bij de borrel moeten stellen.
Ik ben Henny Melers. Ik heb nog een vraag van... Ik denk dat het inderdaad goed is om ook op dit moment als kerken niet weg te kijken van het leed wat er in de wereld gebeurt. En dat werd ook straks genoemd. We staan nog steeds vanuit de Bijbel voor gerechtigheid. En dan denk ik aan het grote leed wat de Palestijnen aangedaan wordt. En waar ook de PKN geen keuze in maakt. Ze zeggen we staan voor gerechtigheid maar ze komen niet. Ze laten de Palestijnen vallen. En waarom moeten we dan wapens blijven leveren aan Israël die diezelfde Palestijnen dood?
Henny, dat was een hartekreet volgens mij. En geen vraag.
We kunnen reageren naar de PKN die ook geen standpunt inneemt.
Ja, ik denk dat de kerkraad dat hoort. In elk geval gehoord heeft. Dankjewel. Hiermee sluiten wij deze ronde vragen af. Heel hartelijk dank dat jullie toe bereid waren om in te gaan op de vragen uit het publiek. Voor zover mogelijk vanmiddag. En het laatste woord is aan het ene laatste woord, want ik sluit het daarna nog af.
Ja, zal ik dan kort nu antwoord geven op de vraag van Barbara?
Gaan zitten als je het wil. Ja, ja. Dank je.
Ja. Ja, want ik had daarboven gezet, wat gaat de kerk nu doen? Dat was volgens mij in essentie waar je op doelde. En daar hebben we het ook met elkaar over gehad, ook in de Algemene Kerkenraad. En er zijn eigenlijk vier lijnen die wij voor ons zien. Ik ga even iets naar voren staan. Het eerste raakt eigenlijk heel erg aan de vraag die u in het begin stelde en waar ik er straks al kort iets over zei. En dat is aandacht voor het doorleven van. Wat het onderzoek, denken wij, heel erg laat zien is weten van, ook met de toevoeging van hele persoonlijke voorbeelden die nabij zijn, hier in de stad, helpt in het besef van ons verleden en hoe dat kan doorwerken naar het heden toe. En verschillende kerken hebben ook al aangegeven dat ze in die zin vanmiddag als een opmaat zien, maar ook heel graag in hun eigen wijkgemeente daar een keer apart bij stil willen staan, om daar nog een slag dieper met elkaar over te hebben en ook in kleiner verband met elkaar over verder te praten. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik zie ook mensen overigens van andere kerken hier vandaag. Dat is natuurlijk ook niet iets wat je exclusief als protestantse gemeente doet. Ook andere kerken, het rapport is beschikbaar. Zou ik willen aanbevelen om dat vooral ook te doen, want dat helpt echt. Een tweede is eigenlijk een vraag die we bij de predikanten willen neerleggen en die aansluit. Henny gaf het hele concrete voorbeeld van wat er in Israël en Gaza nu gebeurt. Glenn noemde het wat breder dus straks. Ik noem het prediking over onrecht en wat leert de Bijbel ons nu? Wat gebeurt er op dit moment? En het is deels wat gebeurt er in de wereld, wat niet goed is, maar het is ook nabijer. Wat voor keuzes maken wij in ons dagelijks leven waarmee we ook onrechtmatige systemen in stand houden? En naar ons idee kunnen predikanten daar een goede rol in vervullen in de prediking die ze in erediensten vormgeven. Een derde sluit aan bij wat Joelle net als opmaat aangaf. Ook als kerk samenwerken met de Delftse gemeente en nazaten. Wat kan een rol zijn van de kerk in die heling vandaag? Het rapport laat een negatieve kant zien van hoe we het als kerk gedaan hebben. Er zijn ook positieve sprankelpuntjes in. De drie predikanten waar net een aantal keer aan werd gerefereerd. Maar ook naar vandaag toe. Wat is de toegevoegde waarde die we juist als kerk kunnen bieden in die hele brede agenda die niet alleen in de week nu, die week van bezinning, plaatsvindt, maar ook door het jaar heen. Daar dragen we graag aan bij. Het laatste, we zijn vandaag hier in de Nieuwe Kerk. Voor een specifieke activiteit, maar de Nieuwe en de Oude Kerk hebben ook een veel bredere rol vanuit ons als protestantse gemeente. Vanuit hun museale rol, niet alleen voor mensen van buiten Delft, maar ook voor mensen binnen Delft, willen we daar ook het aspect van slavernij en het slavernijverleden blijvend aandacht geven. Dat hebben we na het vorige stadsgesprek onder andere gedaan door de vormgeving van de tentoonstelling rond Piet Hein en ook wat heette de Dicht bij je bed show in de Oude Kerk, wat heel tastbaar liet zien. Wat zijn gewoon de producten die je dagelijks gebruikt, waarvoor elders in de wereld sprake is van slavernij of systemen die daarop lijken, waar je dus aan bijdraagt. En daar blijven we graag ruimte voor geven. En dat geldt ook, misschien hebben sommige mensen daar wel aan deelgenomen. De slavernijwandelingen, eerder vandaag, ook komende dinsdag weer, die zijn blijvend beschikbaar, waar we ook als kerk actief aan deelnemen en aan bijdragen. En we zijn ook bezig met het ontwikkelen van lesprogramma's voor zowel basis als middelbare scholen, om dat juist voor de nieuwe generatie het zo essentieel is om ook dat verleden te kennen en te kunnen vertalen en te kunnen bedenken wat het betekent voor hun gedrag nu, in deze eeuw. Dus dat zijn vier lijnen die we in gang gaan zetten als kerk, als antwoord ook op de vraag die werd gesteld. Zegt u nou, Bram, ik mis echt nog iets essentieels. Ik ben daar ook nog even, dus dan hoor ik dat heel graag ook bij de koffie of een drankje, zo dadelijk nog, van u apart. Ja. Nee.
Dan zijn we aan het einde gekomen met deze vier aanbevelingen van Bram en de toevoeging van Wauke. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid vanmiddag, voor uw vragen, voor uw inbreng. Ik ben blij dat wij met elkaar stappen hebben gezet in de richting van het zijn van een herinneringsgemeenschap. Om niet te vergeten. En met name ook met het oog op de toekomst. Wij kunnen met elkaar bouwen aan een toekomst waarin het verleden een plaats heeft, maar niet bepalend is voor ons allemaal. Dank aan de werkgroep van de kerk, de makers van het rapport en de sprekers van vanmiddag. En met name aan onze stadspastor wil ik een woord van dank geven. U bent van harte uitgenodigd bij de borrel. Ja, borrel? Oké. En nog heel praktisch. We verlaten de kerk door de zijdeur, niet uit schaamte of weet ik wat, maar om praktische redenen. De toeristen. Dat is het. Dank u wel. En applaus voor ons.